In Zephaniah hoofdstuk 1 kwamen wij de uitdrukking Dag des Heren tegen. En dat is een uitdrukking die wij in de christelijke traditie weliswaar kennen, maar in een volstrekt onbijbelse toepassing. Namelijk als alternatief voor de eerste dag de week, die men trouwens ook met een net zo onbijbelse uitdrukking, de Sabbat, aanduidt. Want de eerste dag de week is nog de Sabbat, nog de dag des Heren. Ik kan het niet helpen. Ik moet het nog helemaal zeggen, want ja, als je de Bijbel wil bestuderen, dan moet je toch de Bijbelse betekenis van de termen kennen. En ervoor waken diezelfde uitdrukkingen niet alsnog in een onbijbelse betekenis te gebruiken, hoezeer dat dan misschien ook traditie is. Maar de dag des Heren staat gelijk aan het oordeel des Heren. Dat blijkt uit het gebruik van de term. En ik heb u verteld, het woord dag ook in het Nederlands heeft nog steeds die betekenis, die van de rechtspraak namelijk. Al kennen we meestal de aanverwante uitdrukking het beste. Maar de dag is zoals een rechtbank eventueel, hè? Dat weet u toch, hè? Ze hebben me dat nooit goed uitgelegd op school. We moesten wel leren over Luther die voor de Rijksdag moest verschijnen. Maar op welke dag? Voor de Rijksdag. Ja. Maar ja, daar was hij gedagvaard. Dus misschien begint het dan ons ook te dagen. Het is het orde, zo kennen wij in de Bijbel de dag des Heren, de dag van Christus. De dag van de Heer Jezus Christus, de dag Gods. Die dag is ook een mooie eigenlijk, welke de Heer mij zal geven. In die dag, dan wordt er niet eens meer verteld welke dag, alleen dat de toekomst is. Want het gaat wel degelijk over een oordeel. En in de dag Gods, daarvan zegt Petrus, dan zullen de elementen branden en versmelten met als... Met als conclusie, maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Want het betreft bij de dag Gods het ultieme oordeel Gods over de schepping als zodanig. En de dag des Heren is het oordeel dat de Heer zal brengen over de wereld, over de volkeren der aarde. De dag des Heren. Nou meen ik dat wij ooit al begonnen zijn, maar ik weet het echt niet meer. We begonnen zijn aan een soort inventarisatie van waar die uitdrukking dan gebruikt wordt in de Bijbel. En sommige schriftplaatsen hebben wij wat uitgebreider, zijn we wat uitgebreider op ingegaan. Maar ik weet echt niet waar ik gebleven was. Ooit zijn we begonnen in Jesaja 2. Heeft iemand daar notities van?
Joël,
daar
staat
er dan. Ja, dat weet ik. Joël 2 heb ik min of meer besproken. Omdat daar staat in Joël 2, daar staat die beroemde, voor mij betreft, en ik stamp hem er weer in, dat is 2 weken geleden en 4 weken geleden, daar staat dat de zon en de maan en sterren verduisterd worden, eer dat die vreselijke dag des Heren komt. En in Matthäus 24 staat dat zon, maan en verduisterd worden, zon, maan en sterren, na de verdrukking van die dagen, niet na de verdrukking van die dagen. Dat is 1260 dagen, zijn we de tweede helft van de 70ste week vandaan. Ik hoop dat u het nou begrijpt. Ik praat wel snel. Die dagen, de tweede helft van de 70ste week van Daniël, zijn de verdrukking van officieel 3,5 jaar. Over, niet over de wereld, maar alleen over de Joodse staat en stad. Over uw volk en uw heilige stad. Dat staat over 70 weken in Daniël 9 vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. En dat gaat niet over de wereld. Het gaat over het Joodse volk. Dat is van Daniël, het Joodse volk. En de stad van Daniël dus. Dat wil zeggen Jeruzalem, en dat wordt ook expliciet daar genoemd. Het is te meer opmerkelijk, omdat in de dagen van Daniël natuurlijk een eind kwam aan de Joodse staat. En de Joodse stad, Jeruzalem, werd verwoest, de staat en de stad, zodanig dat de Bijbel zegt dat er, toen dat één keer gebeurd was, er überhaupt geen mensen, nou in ieder geval geen Joden, geen, hoe moet je zeggen, burgers van het koninkrijk Juda, meer in het land waren. Er staat er met heel grote nadruk. Nou ja, daar ga ik nou niet verder op in. Maar in die dagen, zegt de Heer tot Daniël, 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Want Daniël 9 begint met dat Daniël had vastgesteld dat er een termijn stond voor die dagen van, populair gezegd, de Babylonische ballingschap. Dat 70 jaren zouden passeren enzovoorts. En als gevolg daarvan ging hij in gebed, deed belijdenis van de zonden van zijn volk. En toen kwam die profetie aan het eind van het hoofdstuk, vanaf vers 24, 70 weken zijn, niet 70 jaar, 70 weken alsnog, dat wil zeggen 70 maal 7 jaar, zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad enzovoorts. Hetgeen impliceert dan toch een herstel van een Joodse staat op een of andere wijze. Die is ook gekomen, maar die heeft niet langer geduurd dan tot aan het eind van de 69ste week. Dat wil zeggen tot Messias de Vorst. Want zo staat het daar. En daarna hield het weer op. En de 70ste week, of die ene week die nog rest, zal beginnen bij een verbond tussen een vorst die komen zal en de velen. Logischerwijze de velen van een Joods volk. Dat is geen andere optie. Ik heb er wel iets geks bij bedenken. Dat kan natuurlijk niet. De vorst die komen zal enerzijds, het gaat over het Joodse volk en de Joodse stad. Dus de velen met wie die een verbond sluit, dat is dus de velen van een Joodse natie. Heb je dan? Kan niet missen. Dat verwachten wij nog steeds voor de toekomst. Want die 70ste week van Daniël is niet begonnen. Want dat wat daar staat heeft nog nooit plaatsgevonden. Namelijk een verbond tussen een vorst die gekomen zou zijn inmiddels en een Joodse staat of stad of iets dergelijks. Dat is nog nooit gebeurd. Dat moet dus nog. Logischerwijze. Maar goed. Dat betekent dat wij behoren tot de zogeheten futuristische school. Zo noemen ze dat. Dat zegt u misschien niks, maar dat betekent, nee. Maar laat je niks wijs maken. Het betekent dat wij geloven dat de 70ste week van Daniël nog toekomst is. Ik zeg het erbij, omdat velen die term gebruiken tegenwoordig, dat zie ik voorbij komen op internet en weet ik veel, en die hebben niet eens een idee wat de uitdrukking betekent. De futuristische school. Dat is die stroming van profetie verklaren die gelooft dat de 70ste week van Daniël nog toekomst is. En niet gepasseerd is in het verleden, nog in zijn geheel, nog gedeeltelijk. Heb je dan? Dat u dat onthoudt. Is zoveel verwarring. Ja. We doen ons best, zeg ik dan altijd maar. Maar goed, ik wilde u dan maar meenemen. Als u zegt, jammer, dat heb je al uitgebreid besproken, dan oké, dan gaan we meteen verder, hè. Dat komt dan goed uit. Goed. Dat begon dan in Jesaja 2. Daar vinden we dat de eerste keer. Jesaja 2, vers 12. Waar staat in vers 10? Ga in de rotssteen en verberg u in het stof vanwege de schrik des Heren. Want er zijn nogal wat synoniemen, met andere uitdrukkingen dus. Vanwege de schrik des Heren en om de heerlijkheid zijner majesteit. De hoge ogen, dat is in de praktijk de hoogmoed. De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden en de hoogheid der mannen zal nedergebogen worden. En de Heer alleen zal in die dag verheven zijn, want de dag des Heren. En dat is de eerste keer dat de uitdrukking in de Bijbel voorkomt. Want de dag des Heren der Heerscharen zal zijn tegen alle hoogvaardigen en hoge en tegen alle verhevenen, opdat hij vernederd worden. En tegen alle hoge en verhevenen cederen van Libanon. Koningen betekent dat feitelijk. Maar dat hoef ik nou niet uit te leggen, toch? Het gaat er maar om dat inderdaad die dag des Heren zal zijn tegen. En dat betekent dus dat die dag primair een oordeel is. En dat die bovendien komt niet maar tegen Israël of tegen de Joden. Maar tegen alle hoge en verheven steden van Libanon. Tegen alle eiken van Bazan. En tegen alle hoge bergen en verheven heuvelen. En dat zijn allemaal uitdrukkingen die wij uit de Bijbel kennen. Laten we zeggen, symbolische taal. Ter aanduiding van machthebbers. Machten, zo je wilt. Zie? En dat zal allemaal vernederd worden. Nou ja, tegen alle schepen van Tarsus, dus tegen alle gewenste schilderijen. In gedachten zie ik dan die zwaar opgemaakte dames rondlopen. Dat is altijd schilderij. Ja, het zal wel Freudiaans zijn, zuster. Ik geef het meteen toe. Ja. En de hoogheid der mensen zal gebogen enzovoort. Want dat schilderij, dat staat natuurlijk toch voor ideeën, beelden die mensen maken van de werkelijkheid. Dat wil zeggen, men gaat aan de realiteit voorbij en men schildert zich iets anders. Men loopt met waanideeën rond, dat is het. Iets wat men zelf geschilderd heeft, maar wat niet in overeenstemming is met de realiteit van het leven van alle dag. De mens is daartoe in staat namelijk. Het is moordend als u het mij vraagt. En veel wil ik er dan maar niet over zeggen, maar het is wel zo. Er zitten, hoeveel mensen zitten daarin? Wat was het ook weer te vergaderen? Dat heet een klimaattop. Ik vind het niet leuk meer, dus ik word er te oud voor, maar ik heb altijd nog het idee om een lijst te maken van woorden die beginnen met klimaat. Daar word je helemaal gek van, hoor.
Er zijn er nog.
Klimaattop. Mensen denken allemaal dat het klimaat verandert. En ik zet de radio aan hier naartoe en ik hoor binnen een minuut, klimaatverandering wil ik voorbij komen. En waar heb je het in vredesnaam over? Hoezo? Ik zou me pas zorgen maken als het klimaat niet verandert. Dat is idioot. Dat was van voor de vloed van Noach of zo, toen het nooit regende. Klimaat per definitie verandert. Waar hebben die mensen het in vredesnaam over? Ja, het wordt warmer. Ja, blij toe dat het niet kouder wordt in elk geval. Het is, kan weer niet snel genoeg gaan. Maar, dat mag ik niet zeggen. Maar nee, ik ben het echt serieus. Ik vind dat zo absurd. Ja, het is wetenschappelijk vastgesteld. Ja, dat zal wel. Ook 2 jaar lagere school gehad. Of zoiets. Hoezo? Ik vind het echt bespottelijk, zulke dingen. Maar, en dan het idee dat we er wat aan kunnen doen. Aan een knop draaien. We hebben ze door. Wat een. Nee, het is bespottelijk, maar in de. Ja, je zou je respect voor de mensheid verliezen. Maar in de Bijbel heet het de hoogmoed van de mens. Die zich verbeeldt dat hij dat onder controle kan krijgen. En zelfs zich verbeeldt dat hij dat moet. En sommigen verbeelden zichzelf dat de God wil is dat we het onder controle krijgen. Want als wij de wereld niet redden, hij doet het niet. Toch? Dus ik vind het volstrekt absurd. Ik heb er geen sterkere woorden voor. Dus, het is zo verschrikkelijk onbijbels en zo duidelijk wat de Bijbel erover zegt. De waarheid en ongerechtigheid en onderhouden. De mens zichzelf tot God maken enzovoort. Wat denk u wat God ervan vindt dan? Dit soort dingen.
Hij lacht.
Ja, hij lacht. Maar hij lacht erom, zegt Psalm 2, maar Psalm 2 zegt ook: en dan zal ik tot hen spreken in mijn toorn en in mijn grimmigheid zal ik hen verschrikken. Kus de zon, opdat hij niet toorn gij op de weg vergaat, enzovoort. Nou ja, dat is die dag des Heren, dat komt er natuurlijk aan. Hè. Volstrekt absurd. Nou ja, dit is de eerste keer dat het in de Bijbel voorkomt. Ze hebben mij ook geleerd dat dat altijd extra aandacht verdient. Die eerste keer, omdat het de introductie is van een begrip, is het gewoonlijk ook extra duidelijk. En het zet ons op het goede spoor, om zo te zeggen. Maar het wordt daarna herhaald in Jesaja 13. Weer kijk ik rond of je dat alles zegt. Ja,
17, hier staat het ook nog. Die dag.
Daar heet het die dag, ja. Ja. Jesaja 13. Dat is de... nu misschien wat makkelijker te begrijpen na wat wij reeds allemaal hebben aangehaald. Vers 6. Huilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als verwoesting van de Almachtige. In dat verband wordt ook gesproken over een barende vrouw, vers 8. Die terminologie, die kennen we uit Matthäus 24, als daar de grote verdrukking wordt aangekondigd. Weliswaar wordt het dan specifiek gericht tot het Joodse volk en met name Jeruzalem. U weet wel, wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting, dat die in Judea zijn die vlieden op de bergen, die op het dak is komen, die dan van iets uit zijn huis weg te nemen. En bid dat die vlucht niet geschieden op de Sabbat enzovoorts. En dan wordt dit beeld van de barende vrouw ook vanwege de weeën wordt dat aangehaald. En dat is natuurlijk de verwijzing naar even zoveel oud-testamentische schriftplaatsen waar dit beeld gebruikt wordt. Want vers 9. Ziet de dag des Heren komt, dat is de herhaling dus van vers 6. Ziet de dag des Heren komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn om het land te stellen, tot verwoesting en de zelfs zondaars daaruit te verdelgen. En ik kom meteen, want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer zij zal opgaan en de maan zal haar licht niet laten schijnen. En als je dit zou gelezen hebben in Joël 2, dan stond er meteen achter, eer dat die vreselijke dag des Heren komt. Zie? Dat wil zeggen, dit is een teken, verduistering van zon, maan en sterren, van het oordeel dat van de hemel over de aarde zou komen. En die dag des Heren heet dan een dag van donkerheid en dikke duisternis, zoals we verderop nog wel zullen lezen. We moeten alleen wel in de gaten hebben dat officieel die dag des Heren wordt aangekondigd voor alle volkeren. En dan wordt dit als startpunt gezien, verduistering van zon, maan en sterren. Dat neemt niet weg dat volgens Joël, volgens Matthäus 24, dan inmiddels Jeruzalem reeds gevallen is. Dat wil zeggen, de val van Jeruzalem na 3,5 jaar van verdrukking over Jeruzalem markeert het officiële begin van de dag des Heren over alle volkeren. Maar het is al begonnen in Judea, om zo te zeggen. En moeilijker is dat niet. Zie je? Vers 11, want ik zal over de wereld, let op, niet over uw volk en uw heilige stad. Let op het verschil tussen Daniël 9 en deze formuleringen steeds. Hè. Want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid. En ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden en de hovaardij der tirannen zal ik vernederen. Ik zal maken dat de man dierbaarder zal zijn dan dicht goud en de mens dan fijn goud van Ophir. Dat betekent dat de wereldbevolking flink uitgedund zal worden. Ja. Ja. Daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden. Ik geloof dat ik vorige keer ook al erop gewezen heb dat daar eigenlijk geen verschil tussen is. De beroering van de hemel en de beroering van de aarde. Althans niet in de Bijbel. Het komt met elkaar overeen. En waarom dat zo is, ja, dat is een natuurkundige aangelegenheid waar ik niet op inga nu. Je moet toch gewoon vaststellen dat de Bijbel dat zegt, hè. geldt trouwens ook voor als er staat, al waren die verstrooide aan het einde der aarde, maar er staat ook aan het einde, ene einde der hemelen tot aan het andere einde der hemelen. Dat de hemel en aarde zijn zo innig met elkaar verbonden. Alleen het probleem is dat wij ons dat niet voor kunnen stellen binnen het zogeheten Copernicaanse stelsel. Maar ja, dat is ook niet bijbels. Maar goed, beschouw het uitdrukkelijk nou maar niet als een onderwerp. Daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid des Heeren der Heerscharen en vanwege de dag zijns hittigen toorns. Het lijkt mij dat je meteen moet noteren dat dag des toorns of dag des hittigen toorns een volstrekt synoniem is voor de dag des Heeren. Zie? In dit geval, hier in Jesaja 13, wordt een en ander in verband gebracht met wat boven het hoofdstuk staat, de ondergang van Babel. En ik wijs er dan in het voorbijgaan maar op, zonder het hoofdstuk te bespreken. Dat is, als wat hier beschreven wordt, nog nooit heeft plaatsgevonden. Mijn vaste formulering is deze. Babel is weliswaar ooit verruineerd geworden, systematisch afgebroken, in verval geraakt en afgebroken, omdat men de steen ergens anders weer voor nodig had. Maar Babel is nooit door oorlogsgeweld verwoest geworden. Laat staan op de wijze die hier beschreven wordt. Dat moet namelijk nog gebeuren. En hoewel dat gewoonlijk over het hoofd gezien wordt, aangezien het beeld van Nebukadnezar een voorstelling is van alle wereldrijken tot aan het Messiaanse Rijk, betekent dit dat het laatste rijk van het Sint-Zen, dat dus net als het hoofd Babel heet. En dat op een of andere wijze dat laatste wereldrijk dus een Babylonisch wereldrijk is. Uitdrukkelijk. De geschiedenis van de volkeren, een paar losse zinnen dan, hè? Want het is eigenlijk enigszins buiten ons eigenlijk onderwerp natuurlijk. Maar de geschiedenis van de volkeren der aarde begint bij de torenbouw van Babel. Volgens Schofield niet. Begint het bij Noach. En komt er een oordeel over de volkeren bij de torenbouw van Babel. Ik ben er altijd over gestruikeld van jongs af aan. Nee, dat kan niet waar zijn. Want de volkeren der aarde. Kijk, bij Noach heb je geen volkeren. Dan heb je vader en drie zonen. Krik, kwek. Oh nee. Sorry. Sem, Gam en Jafet. U weet het wel. Jafet, Sem, Gam. Vooruit. Dan heb je nog geen volkeren. Dat zal toch nog enige generaties duren. Als je het mij vraagt, is 130 jaar toch wel een korte periode om te komen tot vele volkeren. Tot 70. Want je moet komen tot 70 volkeren, omdat de vloed van Noach eindigt in Genesis 9. Dan krijg je in Genesis 10 de volkerentafel. Er staat hoe de volkeren der aarde afkomstig zijn van Sem, Gam en Jafet, dan wel Jafet, Sem, Gam. Heb je dat nog? Dan heb je de 70, dat weet iedereen, want dat heet de volkerentafel van Genesis 10. Dan krijg je Genesis 11 en daar wordt verteld hoe het zo gekomen is. Namelijk doordat de mensen wilden bij elkaar blijven, had iemand bedacht, ene Nimrod had dat bedacht. En die zei, weet je wat, we bouwen hier in het midden, in het oosten, bouwen we hier in het Mesopotamië ergens, Irak. Dat heette niet zo, maar dat, goed, daar is het. En daar bouwen wij een stad en een toren. Een toren bouwen, dat houden ze daarvan, in die buurt, dat weet u. En dan blijven we allemaal bij elkaar en onder één regering natuurlijk. En natuurlijk ook één religie. Maar goed, toe maar. Dat is Babel dus. Een regering, een politiek en religieuze eenheid, dat is Babel. En daar heeft de heer ingegrepen op laconieke wijze. Want u weet, ze riepen daar beneden, kom aan, laat ons...
Tichelen strijken.
Hè? Tichelen strijken. Alle mensen gelijk. Hoezo rechten van de mens? In Frankrijk en wanneer het maar was. Dat was in Babel al. Tichelen strijken is alles slap maken, alles gezond maaien. Alle mensen gelijk. Nou goed. En dan bij elkaar. En dan laten ze een toren bouwen enzovoorts. En toen zei de heer ook, kom aan. Want het staat zo in mijn Statenvertaling. Ik schiet altijd in de lach als ik het lees. Dan zegt de heer, kom aan. Laat ons nederdalen. En ik ga het eens bekijken. Dat geen haast, kennelijk. Kom aan. En toen kwam hij neder. En hij maakte er een eind aan. En verwoeste Babel. Althans de toren van Babel. Waarom denkt u dat dat allemaal in de Bijbel staat?
Profetie?
Ja, dat is profetie. Ja. Men zal in de toekomst alsnog de volkeren bijeen willen brengen rondom Babel. Een eenheid van religie en godsdienst. Eén volk. Eén. Welke godsdienst? Oh, dat is makkelijk. Als je er nou één moet aanwijzen, dan weet je precies welke het is. Met politieke aspiraties, wereldheerschappij en tegelijkertijd religie. Dat is de islam natuurlijk, hè, in onze dagen. Maar goed, toe maar. Daar gaat het me nou niet om. Maar dat zal men maken, bouwen. En dan zegt de heer, kom aan. Waarom moet de volk hem betekent naast die ijdelheid? De heer lacht erom. Hij zegt, kom aan. Laat ons nederdalen. Dat had in Genesis 10 niet gehoeven hoor. Maar het staat er wel, omdat in de toekomst de Heer daadwerkelijk zal nederdalen, toch? Om er een eind aan te maken. Hier op dit aardse niveau. Dat is wat hij gaat doen. En dus dat laatste rijk heet Babel. En we weten het zeker, want het staat. Natuurlijk blijkt het uit de profetieën van Daniel. Maar die zijn misschien te ingewikkeld nu. Dus dan zeg ik, nou, dan staat er gewoon een Openbaring 17. Daar heb je de vrouw op dat scharlakenrood beest. Dat beest is dat rijk. Die vrouw is, staat op de voorhoofd, Babel. Staat erop. En toen zei iemand, dat moet je overdrachtelijk nemen. Zeg ik, ja, dat doe ik altijd al, natuurlijk. Dat moet je ook overdrachtelijk nemen. In de zin van, het gaat om een eenheid van wereldlijke en religieuze macht. De wereld en één religie. Die samenhang, dat is Babel. Maar dat is het christendom de eeuwen door altijd gezegd. En de protestanten hebben dat sinds de reformatie gezegd over de Romeinse kerk. Het is een eenheid van wereldlijke macht en religieuze macht, toch? Dat is het ook. Is het dan Babel? Ja. Ik moet u zeggen, dat leidde zelfs tot het ontstaan van de vergaderingen, zuster. Ja, dat was... Nee, dat was rond 1830 of zo. Precies de datum staat daar niet voor. Maar de officiële lering was dat je als gelovige hoorde je in de kerk niet thuis, want dat was Babel. En dus moest je eruit. Ja, nee, serieus waar. Dat in de praktijk en op termijn niet een haalbare zaak is, dat is een ander verhaal. Maar je ontkomt niet aan die wereldlijke dingen, maar dat het Babel is, ja zeker. Maar voordat de Romeinse kerk het was, voordat de Anglicaanse kerk het was, maar goed. En voordat de Protestantse kerk was de Romeinse kerk dat al, maar voor de Romeinse kerk was het al het Romeinse Rijk. Dat is het enige van al die wereldrijken uit de reeks in Daniel 2, in het beeld, waar de naam Babel niet aan de oppervlakte komt, om zo te zeggen. Daar is Babel verborgen. Dat heet de verborgenheid der ongerechtigheid enzovoort in 2 Thessalonicenzen 2. Maar de Romeinse kerk zag in het keizerrijk van Rome Babel. Heb ik dat nog? Want de kerk oorspronkelijke christelijke kerk werd vervolgd door de Romeinse keizers, door Rome dus. Dat is fase eerder. Daarna werd het de Romeinse kerk, na de ondergang van het Romeinse Rijk werd het de Romeinse kerk. Die is namelijk pas met terugwerkende kracht uitgevonden, achteraf. Pausdom ook. Terwijl het Romeinse Rijk instortte, werd de bisschop van Rome tot opperbisschop verklaard. Dat wil zeggen tot paus, daar komt het op neer. Dat is in diezelfde tijd ongeveer, 6e eeuw of zo. Ach, het is niet van de ene dag op de andere, maar het zet zich zo voort en zo verder. En daarna zagen de protestanten in de Romeinse kerk Babel. En daarna in de vergadering waar ik vandaan kom, daar zag men in de Engelse kerk, de protestantse kerk in het algemeen, daar zag men Babel in. Dat ziet men nog trouwens. Heb je dat nog? Ja, maar er is ook niet aan te ontsnappen natuurlijk. En dus heb je een continue situatie van mensen die, de christenen ook, die vastgeraken in kerkelijke instituten. En dan op een gegeven moment zeggen, nou is het genoeg. En dan stappen ze eruit. Totdat ze zelf weer een instituut worden. En zeggen, we moeten toch meer samenwerken. Ja. Laten we eens landelijk bij elkaar komen. En kunnen we iets gezamenlijke activiteiten ondernemen. En daar is niks tegen natuurlijk. Maar ja, je weet waar het toe leidt, vroeg of laat. Heb je dat? Ik neem niemand iets kwalijk hoor. Zo gaat het dan helemaal. Je kunt er weinig aan doen. Het zijn goede ideeën soms, denk ik. Maar doe maar. Je kunt je ook al vragen, maar waarom zou dat allemaal moeten? Hè? Ja. Nou ja, als het niet hoeft, dan maar niet. Maar dat is de gang van zaken. Maar u moet bedenken dat al die rijken, Babylonische, uit Daniel 2, het Babylonische, het Medo-Persische, het Griekse, hadden alle drie officieel Babel als hoofdstad. Het Griekse ook, van Alexander de Grote. Dat was zelfs de bedoeling van oorsprong. Dat heeft hij ook net gehaald en toen is hij noodlottig overleden. Zeg ik altijd laconiek. Ja, Alexander de Grote. En daarna kwam het Romeinse Rijk. Dat was verschillend van al die voorgaande, zegt Daniel 7. Dat klopt, want die heette niet Babel. En daarna krijg je alsnog dat Rijk in de toekomst. En dat is wel degelijk weer Babel. En zo wordt het ook genoemd. In Openbaring alsnog. Heb je dat nog? Ja. En tussendoor, maar het heeft ook niks met dit onderwerp, helemaal niks met dit onderwerp te maken. Als Petrus de groeten doet vanuit Babylon in zijn brief, dan zeggen de Romeinen, ja, maar daar bedoelt hij Rome mee. En dan heeft men een bewijs dat Petrus, een Bijbels bewijs schijnt het, dat Petrus in Rome geweest is. Want ja, als je toch de eerste paus bent geweest in Rome, moet je er toch een keer geweest zijn. Al was het maar een doorreis. Ik geloof ook dat hij daar geweest is, maar die Bijbeltekst, de Bijbeltekst heb ik daar niet bij. Die ook niet. Want ik zou niet weten waarom we niet gewoon in Babel geweest zou zijn. Alleen dat was toen geen, je kun je moeilijke stad noemen. Maar het heeft wel bestaan, het is bevolkt geworden enzovoort. Maar goed, dat doet nou ook verder weinig de zaak. Het gaat maar om die lijn van Babel. Dus te verwachten is dat als je een profetie krijgt over de dag des Heeren, een oordeel over de volkeren, dat het gaat over Babel. En dat is ook zo, daar eindigt het ook mee in Openbaring 17. En als dat Babel verwoest is, dan krijg je anderhalf hoofdstuk, of bijna twee hoofdstukken geloof ik, krijg je een loflied op de val van Babel. In Openbaring 17, 18, een stukje 19 ook nog. Ik weet niet zeker meer aan mijn hoofd zo. Maar uitgebreid. Uitgebreid trouwens ontleend aan Jeremia 50 en 51. Zijn teksten gewoon letterlijk overgenomen. Waaruit volgt dat Jeremia 50 en 51 dus ook nog vervuld moeten worden in de toekomst. Over de val van Babel. Twee hoofdstukken lang. Ja. Maar dat is in de wederkomst van Christus. En dan gaat het hier dus ook over. Zie? In de dag des Heren staat het twee keer, de dag zijns hittigen toorns, in vers 13. Nou, verder zal ik daar het zwijgen toe doen. Ik wijs er alleen nog op dat hier deze profetie gaat over Babel, maar hoofdstuk 14 gaat daar ook over. Blijkens vers 4. Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel en zeggen: hoe houdt de drijver op? Enzovoorts. En daarna volgen de bekende woorden over: uw hovaardij is in de hel nedergestort. Vers 11. En vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenkt het? En zeide het in uw hart: ik zal ten hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. Ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. En dan vers 15. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden aan de zijde van de kou, enzovoorts. Dit is een klassieke uitspraak over de Satan. Hoogst persoonlijk. Dat het wellicht ook op een lager aardsniveau zou eventueel zou kunnen worden toegepast op de een of andere mens. Dat is niet echt denkbeeldig. Daarmee leg ik het ook weer naast meneer. Maar dat het primair en voor alles gaat over de Satan, die beschreven wordt als koning van Babel, dat lijkt me duidelijk. Maar als hij degene is die de volkeren verleidt enzovoorts, en de God is deze eeuw en de macht der lucht, dan zal hij toch op zijn minst koning van Babel zijn. Want daar begint de hele geschiedenis der volkeren. In Babel werd de mensheid verdeeld in volkeren naar hun spraken, naar hun talen dus, en naar hun landschappen, hun landpalen. Dus werden de volkeren over de aarde verdeeld. Je kunt ook zeggen, toen werd de aarde onder de volkeren verdeeld. Wat hetzelfde is. En uit de geslachtslijn, geslachtsregister uit het voorgaande hoofdstuk, dat is Genesis 10, is te berekenen dat dat was in het jaar 130 na de vloed van Noach. Daarom zei ik net 130 jaar. Heb je wel nodig om de mensheid een beetje vanaf vader en drie zonen te verdelen in volkeren. Hoe groot die volkeren dan zijn, niet groot. Maar dat doet er nou niet toe. Het gaat erom dat je daar een begin hebt van het geheel. En vandaar krijg je dus een verdeling in 70. Heb je dat? Dus de geschiedenis van de volkeren begint bij Babel. Voor zover alle volkeren de aarde zo'n beetje hun eigen God hebben, betekent dus dat Babel de moeder is der hoererijen en der gruwelen der aarde. Dat wil zeggen dat alle religies, de verschillende religies, allemaal in Babel hun oorsprong hebben. Al was het maar omdat de volkeren daar hun oorsprong hebben, betekent het dus ook dat het eindoordeel is over Babel, het Babylon uit Openbaring 17, waar staat, ze heet Babylon, verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Voor zover iemand zei, al die religies zijn toch eigenlijk allemaal hetzelfde, stem ik daar van harte mee in. Komt altijd op hetzelfde neer. Een mens moet zijn best doen om de goden te manipuleren, is het idee. En wij controleren of u wel uw best genoeg doet, en anders treden wij namens die God op. Dan heb je de combinatie van politiek en religie, zoals ik het nu vertel. Nou ja, dat is in alle religies zo. Ja, dan kunt u vragen in christendom ook. Dan zeg ik, ja, dat hangt er vanaf wat u onder christendom verstaat. Maar met de Bijbel dicht en komend vanuit de wereld, zeg ik, of het christendom, jazeker, natuurlijk. Ja, maar met de Bijbel open, christendom, dan heb ik het over ons als gelovigen enzovoort. Dan zeg ik, nee, wij helemaal niet. Bij ons ligt het anders. Zie. We hebben een God die wat voor ons gedaan heeft. En die heeft ons niet een beter mens gemaakt. Die heeft ons eruit getrokken. Uit de duisternis. En die andere godsdiensten moeten de goden de mensen leiden door de duisternis heen. Heb je dat nog? En als ze de weg kwijt zijn, dan bidden ze dat God hen helpen wil enzovoorts. Maar God doet niet het licht aan. voor ons ook niet. Hij haalt ons eruit. En hij plaatst ons in het licht. Toch? Omdat wij daarin zouden wandelen. Nou ja, dat is algemeen een nieuwtestamentische waarheid. Dus doe maar. Dat mag niet al te moeilijk zijn. Maar een oordeel dus over Babel, feitelijk hier hoofdstuk 13 en 14. Gekoppeld trouwens bijna naadloos. Eerst aan de Assyriërs en Assur. Dat ligt iets noordelijker dan Babel. En daarna gekoppeld aan de Filistijnen. Genoemd Palestina. Hoewel dat eigenlijk niet goed, geen goede, nou ja, wat je maar zegt. Heb ik u dat ooit verteld, hoe dat zit met de naam Palestina? Je hebt het land van de Filistijnen in het zuiden, dat heeft geen naam. Wij noemen het dan ook de Gaza-strook. Maar de Grieken, dat is dus nog voor Christus. De Grieken, die noemden het zuidelijk deel van Syrië, Palestijns, hoe zeg ik dit in Nederlands nu? Palestijns-Syrië, dat wil zeggen Syrië dat grenst aan het land van de Palestijnen. En dat Palestijns, dat is het woord Palestina. En dat betekent, Palestina betekent niet eens het land van de Palestijnen, want die bestonden niet eens, Filistijnen. Maar goed, maar dat betekent Palestijns, Filistijns. Filistijns-Syrië, Palestina-Syria, dat is het woord. En alleen door het gebruik is de naam Syrië eraf gevallen. En wordt het nog alleen maar genoemd Palestina. Dat letterlijk betekent Palestijns. En die naam is gegeven aan het hele heilige land. Dat wil zeggen wat nu Jordanië is. Oostelijk van de Jordaan, ook het gebied westelijk van de Jordaan. Het noordelijke deel daarvan, althans, heette Palestina-Syria. Heb je dat? En de Romeinen hebben, toen die naam eigenlijk al lang weer in onbruik was, hebben pas na 135 van onze jaartelling, hebben zij het land officieel Palestina genoemd. Wat eigenlijk niet kan, want Palestina, nogmaals, is een bijvoeglijk naamwoord. Palestijns. Heb je dat? Je kunt aan de naam Palestina nog zien hoe dat verworden is, zal ik maar zeggen. En de Romeinen hebben die naam, met betrekkelijk weinig kennis van het Grieks, denk ik dan wel, mag. Dat doet er ook niet toe. Maar ze hebben die naam gebruikt ter aanduiding van het beloofde land, om zo te zeggen, van het heilige land, onder herinnering aan de naam Israël, dan wel de naam Juda of Judea, uit te bannen. Dat is wat er gebeurd is. En toen hebben ze ook Jeruzalem een andere naam gegeven. Ja, zeker. Dat is officieel gebeurd na de zoveelste Joodse opstand tegen de Romeinen. Zo is dat gebeurd. En voor zover wij nu iets kennen als Palestijnen, hebben ze hun naam geleend van het land dat de Romeinen zo genoemd hebben en niet andersom. Er waren niet Palestijnen die hun naam gegeven hebben aan het land dat een Palestina heet. Dat is onzin. En daarom struikel ik altijd over deze vertaling. Verheug je niet, gij Palestina. Want dat ina erachter, dat staat er helemaal niet in het Hebreeuws. Er staat Palestit, Palest. Dat is het hele woord. En dat ina, dat hebben de vertalers erachter gezet, omdat in hun dagen, in de 17e eeuw, dat land zo heette, Palestina. Alleen in de Bijbel is dit niet het complete heilige land. Het is de Gaza-strook. Het is het land waar de Filistijnen woonden. Dat is een van de misverstanden tot vandaag. Binnen de bedelingenleer, zal ik maar zeggen, waar men zegt dat in de Bijbel al de naam Palestina gegeven wordt aan het hele land. dat God het al voorzien had in de profetieën, dat het land, hele land Israël ooit Palestina zou heten. Hoe weten we dat nou? Omdat hier staat, verheug je niet, gij gans Palestina. Maar ik moet u zeggen dat dat op een misverstand berust. In ieder geval van de vertalers. En verder mogen uit verband blijken dat het niet gaat om het heilige land, maar dat het gaat over de Filistijnen van ouds. Maar die zijn er weer, alleen dat had men vroeger ook niet kunnen bedenken. Ik bedoel, 100 jaar geleden, toen die bedeling alweer uitgewerkt werd, gesystematiseerd werd en door iedereen maar links en rechts gestrooid werd. Toen waren die dingen, ja, dat zag men niet. En in onze dagen ziet men het dus ook niet, want wij christenen zijn traditioneel en conventioneel. Wij houden ons aan wat hetgeen ons geleerd is. Maar het vervelende daarvan is dat daarmee de Bijbel dan meteen ook dicht gaat. Dat is, nee, ik stel het zwart-wit voor, maar zo gaat dat. Hè. Zeggen de mensen toch, als je ze iets vertelt, ze zeggen, ja, maar zo hebben wij het niet geleerd. Dat kan niet waar zijn. Dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, nou ja, dat haalt het op. Dat zeiden ze in de dagen van de Heer Jezus ook, hoor. En van Paulus. Dan gaat de Bijbel dus dicht. Nou ja. Verheug je niet, gij Palestina. Dat zijn de Filistijnen. Dat is waar het over gaat. En daarover Pelesjet. Of hoe je dat maar uitspreekt. Maar het Ina, dat is een variant die de vertalers eraan toegevoegd hebben, gebaseerd op de geschiedenis. Maar het is een misverstand. Het is het oordeel over wat wij tegenwoordig de Palestijnen noemen. Specifiek is dat wat wij noemen de Gaza-strook. Ruwweg. Maar die ook maar te Want ik moet natuurlijk verder naar Jesaja 34. Over die dag des Heren. Daar krijg je een buurvolk. Net als in Jesaja 14, waar we net vandaan kwamen. Waar Asser genoemd wordt. En inderdaad de Filistijnen. Maar dan krijgen we een buurvolk aan de andere kant. Boven het hoofdstuk staat strafgericht over Edom. Dat wil zeggen, niet over uw volk, uw heilige stad, maar anderen. Daar staat in vers, ach, ik lees maar gewoon vers 1. Hè. Nadert gij heidenen om te horen en gij volken luister toe, de aarde horen en haar volheid, de wereld en al wat daaruit voortkomt. Want de verbolgenheid des Heren is over al de heidenen en grimmigheid over al hun heer. Hij heeft hen verbannen, hij heeft ze ter slachting overgegeven en hun verslagenen zullen weggeworpen worden en van hun dode lichamen zal hun stank opgaan en de bergen zullen smelten van hun bloed en al het heer der hemelen zal uitteren en de hemelen zullen toegerold worden gelijk een boek. Een boekrol dus. En al hun heer zal afvallen gelijk een blad van de wijnstok afvalt. En gelijk een vijg afvalt van de vijgenboom. De verwijzing in mijn Bijbel onder vers 4 is naar Openbaring 6, vers 13 en 14. Die heb ik geloof ik al eens met u gelezen. Omdat daar staat dat zon, maan en sterren verduisterd zullen worden. Sterren van de hemel vallen gelijk vijgen, onrijpe vijgen van een vijgenboom en dat soort uitspraken, die komen hier vandaan. Want mijn zwaard is dronken geworden in de hemel, ziet, het zal ten oordele nederdalen. Kom aan, laat ons nederdalen en uw werken bezien. Laat ons nederdalen op Edom, namelijk op het volk dat ik verbannen heb. Het zwaard des Heren is vol van bloed, het is vet geworden van smeer, van het bloed der lammeren en der bokken. Van het smeer der nieren en de rammen, want de Heer heeft een slachtoffer te Bosra. Dat is, wat het ook is, het is de hoofdstad van Edom, bij gelegenheid. En een grote slachting in het land der Edomieten. En de eenhoornen zullen met hen afgaan en de varren met de stieren. En hun land zal doordronken zijn van het bloed. En hun stof zal van het smeervet gemaakt worden. Want het zal zijn de dag der wraak des Heren. De dag der wraak des Heren. Een jaar. Dat is een periode van tijd. Dat is wat jaar betekent nou eenmaal. Het Hebreeuwse jaar is sheni. En sheni, dat is een verdeling, een helft. Een deel. Een jaar der vergeldingen om Sion's twistzaak. Dat wil zeggen ter wille van Israël, maar dit gaat over een oordeel over Edom. Uitgebreid wordt het besproken en die verwoesting wordt geconstrueerd met een paslood. Daar wordt toch over gesproken? Ja, het richtsnoer en een paslood. Het richtsnoer in vers 11 heet dat. Hij zal een richtsnoer der woestigheid over hen trekken en een richtlood der ledigheid enzovoorts. Wordt uitgebreid besproken dat alles wat daar woont voluit gevaagd worden. Zie? Nou ja. Ja, er gaan nogal wat zondagen voorbij dat ik denk, nou laat ik daar maar niet over spreken. He? Ik bedoel, ja, wanneer komt zo'n schriftgedeelte aan de orde? Wanneer lees je zoiets? Wanneer bespreek je zoiets? Ja, nooit waarschijnlijk. Daarom vind ik het nog altijd een goed idee om bijbelboek voor bijbelboek te bespreken, vers voor vers. Dan kun je niks overslaan, hè? Dat mag niet. Ik sla wel eens wat over, ik zeg ook wat, dan weet ik niet wat het betekent. Dat komt ook voor. Ja, dan sla je het over. Dan moet je het wel onthouden. Zo van, er was nog iets. Maar niettemin, dan. Maar vers voor vers. Ja, sorry, ik moet het bespreken, ik ben eraan toe, daar zijn we nu. En, ja. En of je er blij van wordt. Je had het liever anders gezien. Maar kijk, al die mensen die roepen dat er zoveel onrecht in de wereld is en God doet er niks aan, daar heb ik nou een blijde mededeling. God gaat er wat aan doen. Ja, want de onrechtvaardigen, want die veroorzaken dit, die zullen uitgedeeld worden. Ja, je hoopt dat ze tot geloof komen, dan wordt hun geloof gerekend tot gerechtigheid. Maar ja, wie dat niet wil, God gaat er ook niet op wachten. Er staat een datum voor, er staat een tijd voor. Nou ja, dat is wat hier besproken wordt. Maar het heet dus wel degelijk de dag des Heren. Niet in verband met Juda of Joodse volk of Jeruzalem, maar met een ander volk. Een buurvolk overigens. Zie? En dan hebben we het vervolg hierop in Jeremia pas weer. Dat is in Jeremia 46. Daar krijgen we ook een reeks profetieën over diverse volkeren. In Jeremia 46. Daar staat boven profetie over Egypte. Maar vers 1 zegt: het woord des Heren dat door de profeet Jeremia geschied is tegen de heidenen. En dan begint het meteen in vers 2 met tegen Egypte. Tegen het heer van Farao Neger, de koning van Egypte. Dat aan de rivier Frat bij Karchemis was. Dat Nebukadnezar, de koning van Babel, sloeg in het vierde jaar van Joachim, de zoon van Jozef, de koning van Juda. Dat is dus nog in de dagen dat Jeruzalem nog bestond. Voordat het verwoest werd, nog uitdrukkelijk in de dagen van Jeremia. Maar dan staat er in vers 10, maar deze dag is des Heren der Heerscharen, een dag der wraken. Dat op de uitgebreide vorm. Ja. dat hij zich wreke van zijn wederpartijders en het zwaard zal vreten en verzadigd en dronken worden van hun bloed. Want de Heere, Heere der Heerscharen, Adonai Jehovah, heeft de slachtoffer in het land van het noorden aan de rivier Frat. Dat is de Eufrat dus. En in dat verband wordt specifiek weer Egypte genoemd. Maar op de samenhang daarvan ga ik nou niet om. Niet in, het gaat er maar om dat de uitdrukking dacht de Zere wel degelijk zo hier en daar in de Bijbel gebruikt wordt. En met grote nadruk in de betekenis van dat de Heer een oordeel brengt over de diverse volkeren enzovoorts. De volgende hoofdstukken van Jeremia gaan daar natuurlijk ook over. Want dan hebben we in hoofdstuk 47, daar staat boven profetie over de Filistijnen, Tyrus en Sidon. Dat is de hele kuststreek dus van het beloofde land, van het heilige land. In het zuiden de Filistijnen, Gaza. En dan langs de kust naar het noorden kom je uiteindelijk in wat tegenwoordig Libanon is, bij Tyrus en Sidon terecht. En de Filistijnen worden genoemd in vers 4. Vanwege de dag, er staat niet bij dag des Heren, maar vanwege de dag die er komt om alle Filistijnen te verstoren, om Tyrus en Sidon, alle overgeblevene helper, af te snijden, want de Heere zal de Filistijnen, het overblijfsel des eilands van Kaftor, dat is Kreta, verstoren, want de Filistijnen worden geacht oorspronkelijk van Kaftor, van Kreta, te komen. Daarom heet ze ook Kreti. Zie? Men zegt dat dit enigszins, althans tot op zekere hoogte vervuld is geworden in de dagen van Alexander de Grote, die Tyrus en Sidon en Gaza veroverd heeft, omdat de man Alexander de Grote onderweg was langs de kust naar Egypte, dat hij veroverd heeft, waarin hij werd opgevolgd door de Ptolemeën later. Maar toen wel. Ik ben van mening dat dat niet de uiteindelijke vervulling is van wat hier staat. Want dat moet nog komen in de toekomst. Namelijk in de dag des Heren, in de toekomst. Zoals al deze profetieën. Inclusief die van over Moab, dat is het huidige, in het huidige Jordanië, dat is hier Jeremia 48. En Ammon, Amman is de hoofdstad van het huidige Jordanië, dat is hoofdstuk 49, waarin ook nog genoemd wordt Edom, dat is ook het huidige Jordanië. En dan naar het noorden toe Syrië, namelijk Damascus. Dat is 49 vers 23. Dan nog naar het zuiden Arabië. Dus vanaf vers 28. En Elam, dat is nog verder naar het zuiden. Vers 34 langs de Eufraat. En dan samenvattend hoofdstuk 50 en 51 Babel. En dat die profetieën over de ondergang van Babel nog niet vervuld zijn, blijkt uit dat veel van deze verzen, zoals gezegd, letterlijk geciteerd worden in Openbaring 17, 18, 19. In ieder geval in die uitgebreide gezang over de val van Babel. Het is eigenlijk een bloemlezing van teksten uit deze twee hoofdstukken. En Openbaring moet nog vervuld worden, dus deze twee hoofdstukken ook. En op de details daarvan kan ik nou onmogelijk ingaan. Nou ja, dat is het einde van deze profetie, waarna nog in hoofdstuk 52 vermeld wordt de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem in de dagen van Jeremia. Wat we van Jeremia daarna nog hebben is een klaaglied. En het heet dan zelfs klaagliederen. Want het meervoud van lied is liederen. Wij gebruiken dat in het Nederlands niet. Hè? Ik hoorde mensen vandaag praten over het aanstaande Songfestival. En wat lach je? Kan ik niet helpen dat het zo heet. En wat presenteren ze daar? Een liedje. Liedjes. Ze denken, Nederlands, dat kan ook al niet, hè? Liedje. Dan maken ze een serieus ding om de wereld te laten zien. Europa dan. En dan heet het een liedje. Noemen ze een liedje. Sinterklaas Kapoentje. Dat is een liedje. En als alternatief hebben wij het woord, wat hadden we, een versje. Dat is ook alweer een verkleinwoord. Of een nummer. Dat is dan geen kleinwoord, dat is een nummer. Jongens, houd toch op. Een nummer. Dat zijn we allemaal al. Produceren we het ook nog. Heet een nummer. Ik vind het zo erg. Het volgende nummer dat ik voor u ga zingen, dat wij voor u gaan, in de tent hebben bij ons. Hè? In de tent. Het volgende nummer. Een nummer. Ik zal me doodschamen om nummers te gaan zingen. Toch? Een lied heet zo'n ding. Ja. En als je dat niet waard vindt, moet je er niet aan beginnen. Dan moet je er tussen schuifdeuren doen. Als opoe jarig is of zoiets. Maar, ja, kom op zeg. Sommige dingen zitten me echt was. Het is een song. Kijk, dat is nog iets. Een songfestival. Song. Daar kan je toch niet. Maar een liedje. Kom op. Nou, klaagliederen. Dat we ze serieus nemen. Eén lied, twee liederen. Van twee lieden. Dat is het meervoud van. Dat weet ik eigenlijk ook niet wat het meervoud van is. Want het is het enkelvoud van lieden.
Lui?
Nee.
Lui?
Nee, lui is ook.
Maar een lui is dan één iemand dan? Eén lui?
Nee, dat is het, dat klopt ook niet.
Nee. Rare taal is dat toch, dat Nederlandse? Maar goed, snaaks ding. Maar goed, we hebben hier de klaagliederen van Jeremia. Hoe zit die stad zo eenzaam? Maar er was geen stad meer. Vijf hoofdstukken. Vijf lange coupletten, of hoe je dat maar noemen moet. Over de ondergang, de verwoesting van een stad die vol was van ongelovigen. Die tot slaaf werd, sensbaar was geworden, enzovoort. Die arme man heeft het allemaal mee moeten maken, Jeremia. En toen was hij nog niet klaar, want toen had hij 52 hoofdstukken bij elkaar, zal ik maar zeggen. En toen moest hij nog koninkrijken bouwen, want dat had hij nog niet gedaan. Maar aangezien dat pas komt na hoofdstuk 52, is men toch hoofdstuk 1 al vergeten. Maar daar stond echt dat Jeremia geroepen was om koninkrijken uit te rukken, maar ook om koninkrijken te planten en te bouwen. Wanneer heeft hij dat dan gedaan? Nou, niet in die 52 hoofdstukken, dus dat moet daarna gebeurd zijn. Dus dan heb je meteen een indicatie waarom hij die twee koningsdochters, minstens twee, bij zich had. Toen hij via Egypte van de bladzijde van de Bijbel afliep. Toch? Ja, maar goed. Daar hebben we het verder niet over. Wel over deze klaagliederen, want het heet in hoofdstuk 2, vers 22, heet het. Gij hebt ze in de dag uw stoorns gedood. Gij hebt ze geslacht en niets verschoond. Dat wil zeggen de dag des stoorns, heet het hier. Maar dat het over de dag des Heren gaat. Ja, zo staat het er niet, want het komt nog in de toekomst. En dat is de strekking van dit boek Klaagliederen. Er gaan zondagen voorbij dat er niet over gepreekt wordt, uiteraard. Dat geldt voor het grootste deel van de Bijbel, hoor. Maar hoe zeg ik dat dan netjes? Je wordt er niet vrolijk van. En zeker niet als je bedenkt dat ook dit profetie is natuurlijk. Want de ondergang van Jeruzalem, zodanig dat er geen leven in het land meer overbleef, is profetisch voor wat in de toekomst zal gebeuren als Jeruzalem zal verwoest worden. Dit Jeruzalem namelijk. Het huidige Jeruzalem. Ik heb het niet met u gelezen, geloof ik. Al weet ik dat niet meer, hoor. In Joël 2, we hebben de laatste verse ervan gelezen. Over de zon zal verduisterd worden, de maan zal... eer dat die vreselijke dag des Heren komt. Weet u nog? En ik zal mijn geest uitstoten op alles lezen. En weet u wat, die. Dat schriftgedeelte Petrus aanhaalt in Handelingen 2. Maar het hoofdstuk begint... met, dat heb ik u wel gelezen, geloof ik, met de dag des Heren. Dat wil zeggen, laatste bezuinte Sion. En dan komt er een grote menigte, een groot leger, een groot volk, hoe daar geniet is geweest en ook niet meer zijn zal tot de jaren van vele geslachten. Heel beschreven, het is de totale verwoesting van het land. En daarna daarmee de uitroeiing van al het wat leeft in het land, inclusief die legers. Dat staat allemaal in Joël 2. Dat staat dit Jeruzalem te wachten. Vandaar dat ik af en toe toch een wat lelijke hint maak naar Nijkerk, zal ik maar zeggen. Omdat men daar schijnt te denken, als vrienden van Israël, schijnt men te denken dat de Heer dit Jeruzalem wel zal redden. Kan hij dat niet meteen doen, dat het niet meer doden kost dan nu al weer op de lijst staan? De Heer zal dat niet doen. Echt niet. De Heer zelf zal zijn legers verzamelen. En dat zijn niet de Filistijnen trouwens. Hij zal zijn legers verzamelen tegen Jeruzalem en de stad zal verwoest worden. Precies als in de dagen van Jeremia. Dat is de trieste gang van zaken. Mijn vader gaf dat als argument op waarom hij er nooit meer naartoe wilde. Twee keer geloof ik is hij er geweest. Misschien drie keer. Maar hij zei, ik wil er niet meer naartoe, ik wil het niet meer zien. Moet ik weten wat er van terecht gaat komen. Dat was emotioneel zwaar. Voor mij ook trouwens, als ik daar ben. Op een Olijfberg. Ik kan meestal niet aan mijn woorden komen. Want ja, daar weende de Heer over de stad en zei, je zal geen steen op steen gelaten worden. En dat geldt nog steeds. Zie? Zo gaat het gebeuren. En wat je eraan kunt doen? Niks. Er komt een eind aan. De Heer maakt een eind aan al dat mensenwerk en al dat werk wat voortkomt uit ongeloof. En feitelijk, maar dat waren de woorden van mijn grootvader, komt voort uit opstand tegen God. Een terugkeer van de Jood naar het beloofde land is in wezen een daad van opstand. De Heer heeft ze eruit gezet. Als je dus terugkeert, is er een daad van opstand tegen God. En ik mag het zeggen, want de orthodoxe Joden zeggen precies hetzelfde. Toch? Die vinden dat het ook niet kan. Die zijn niet zionistisch, integendeel. Nou ja. En die hebben gelijk, alleen ik had liever dat ze ongelijk hadden, maar niet weer kwamen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Zie? Maar ja. Wat moet je ermee? Je moet het bespreken, zo staat het in de Bijbel en dat is het dan. Zie? Het enige wat je kunt doen is ze het evangelie brengen. Maar ja, dat vindt al weinig gehoor, maar dat is niet alleen onder de Joden zo. Maar het is de dag des toorns des Heren. En dat vers uit 2 vers 22 uit Klaagliederen is daarmee de verwijzing uiteraard naar de toekomst. Dat wil zeggen, in de toekomst is dit hele Bijbelboek weer van toepassing. Daar zal opnieuw geen steen op steen gelaten worden. Trouwens, dat is al een keer gebeurd in die tussentijd. Inderdaad in die dagen waar ik het net over had. Het jaar 135 officieel van onze jaartelling. Na de opstand van Bar Kokhba. Toen hebben de Romeinen onder keizer Hadrianus die hebben de stad geëgaliseerd. En letterlijk afgebroken, geen steen op steen gelaten, geëgaliseerd enzovoorts. Alleen is het niet de uiteindelijke vervulling, de definitieve vervulling van de profetieën. Dat zal alsnog gebeuren in de toekomst. Dat is met al die profetieën zo trouwens. En daarna komen wij terecht in Ezechiël. Hey, zeg je, dat ga je mij altijd weer de gelegenheid geven om te zeggen dat Ezechiël weliswaar zich bevond onder de ballingen, maar niet die van de twee stammen en niet onder de Joden dus, maar onder de 10 stammen van Israël. Dat blijkt ook uit de geschiedenissen die erin staan. En het blijkt in de eerste plaats bovendien uit dat de man zelf zegt waar hij is. En hij zegt het menigmaal, namelijk bij de rivier Gebar. Dat staat in hoofdstuk 1, vers 3. Oh nee, vers 1 al. En nog een keer in vers 3. En daarna in hoofdstuk 3, vers 15. Nou, dat verloopt me nog genoeg, hè. Dat heb ik nog een keer herhaald. De rivier Gebar. Als je de moeite doet om het na te kijken, wat hebben de commentatoren hierover te melden? Dan zeggen ze, punt 1, wij weten het niet. Punt 2, het was een kanaal tussen de Eufraat en de Tigris, wat ooit geweest is ter hoogte van Babel. Want ter hoogte van Babel zou men een kanaal gegraven hebben. De Eufraat en de Tigris die dan nog dicht bij elkaar komen. Enzovoort. Dan zeggen ze, ja, maar dan is het geen rivier. Maar goed, maar dat weten ze niet. Ze weten ook niet of zoiets geweest is in de dagen van Ezechiël. Maar dat maken ze ervan. En dan kijken wij op een fatsoenlijke atlas. Niet noodzakelijk een Bijbelse. En er staat de rivier Gabor. Staat keurig op de kaart. Ja. Alleen een paar honderd kilometer naar het noorden.
Een beetje hoger.
En die stroomt zo de Eufraat in. Ja. He? Heb je het gedaan?
Ja, ik heb hem opgezocht. Ja,
het is niks moeilijks. Daar staat gewoon op de kaart. Maar die ziet men niet omdat men zoekt in Babel. Daar zijn toch de ballingen. Nee, het zijn de ballingen van de 10 stammen van Israël. Het is in Asser, noordelijker. Heb je die nog? Ja. Maar ja, die theologen die denken dat ze de Bijbel pas geschreven hebben in Babel. En dat het een Joods boek is, dat hoor je aan alle kanten. Maar Ezechiël was niet een Jood. Althans, hij was niet onder de Joden, hij was onder de 10 stammen van Israël. Toen riep iemand, ja, maar hoe komen de Joden daar dan aan? Zeg ik, hoezo? Dat is maar een paar honderd kilometer. Dat is toch makkelijk te fietsen of zo? Stroomafwaarts over de Eufraat. Hoe komen wij dan aan het boek Tobit? Of staat niet in onze Bijbel, maar het is een apocrief boek. Hoe kom je daar aan? Dat gaat over hoe het leven was onder de 10 stammen. De geschiedenis onder de 10 stammen. Die contacten waren er. Dat weten we ook zeker, omdat de heer Josephus Flavius, dan wel Flavius Josephus, schrijft dat die contacten er waren, tot in zijn dagen. Dat is Nieuwtestamentische tijd. En die zegt zelfs dat toen de Joden toestemming kregen om uit Babel terug te keren naar Jeruzalem en omgeving, onder Kores, dat is in 538 officieel, 536 zo je wilt, voor onze jaartelling. Toen hebben ze contact gezocht, hebben de Joden contact gezocht met de restanten, de nakomelingen van de 10 stammen van Israël. En hen gezegd dat de toestemming was om terug te keren. Zij mochten namelijk ook. En die hebben toen medegedeeld dat ze daar geen belang bij hadden. En die zijn dus niet meegekeerd met de Joden uit Babel. Dat schrijft Flavius Josephus. En dan komt er een pracht van een zin achteraan van Flavius Josephus, die in onze Nederlandse vertalingen van Flavius Josephus grotendeels is weggevallen. Maar ik heb de Engelse van Wisdom. En daar staat die keurig in. Daar staat hoe dat was. En dat dit de reden is waarom de 10 stammen zich in zijn dagen nog in enorme, in ontelbare menigte bevonden aan de andere kant van de Eufraat. Zwart op wit. Dat wil zeggen dat er in die dagen echt geen weliswaar contact was tussen de 2 en de 10 stammen in hun ballingschappen. Maar ze zijn niet vermengd, hoewel er vermengd zijn natuurlijk. We zien dat er een vrouw uit Azer is meegekomen. Dat kan hier wel een paar honderd jaar later. Lucas 2, want het is zo weer kerst, dat weet u waarschijnlijk. Vrouw en dat. Natuurlijk kan dat. Maar het is niet zo dat de 10 stammen zijn opgegaan in de Joden. Dat weten de Joden ook wel natuurlijk. Maar de contacten zijn er wel gebleven. En dat is het dan, hè. Want daar bevond zich onder de 10 stammen Ezechiël, zoals Daniel. In het buitenland, als die namen van de profeten op L eindigen, dan waren ze in het buitenland, onder de ballingen. Daniel bij de 2 en Ezechiël bij de 10. En als het op Ja eindigt, zijn ze in het land. Jesaja en Jeremia. Heb je dat? Jesaja bij heel Israël nog. En Jeremia bij de Joden. Ja. Nou goed. Dat had er niks met ons onderhoud te maken, maar een beetje wel natuurlijk. Maar het betekent dat wij ook, zie je, de profeet onder de 10 stammen van Israël op de hoogte gebracht worden van het profetisch woord, om zo te zeggen. En dan lezen wij in Ezechiël 13. Kijk, er staat boven hoofdstuk 12. Ezechiël stelt de wegvoering van Zedekia voor. Dat wil zeggen, Ezechiël wordt op de hoogte gebracht van wat er in zijn dagen inmiddels in Jeruzalem gebeurt. Want Zedekia is officieel de laatste koning in Jeruzalem uit het huis van David. En daarna werd Jeruzalem verwoest en kwam er een eind aan het tweestammenrijk. Maar Ezechiël wordt daarvan op de hoogte gehouden. Onder de 10, dat is waar het om gaat. En dat betreft, dat is hoofdstuk 12, grotendeels. En de waarschuwing tegen valse profeten, boven vers 21, net als bij Jeremia in diezelfde tijd. Dat zijn de lui die beweren dat het wel goed komt met Jeruzalem. Maar het komt niet goed met Jeruzalem. Want, zegt de Heer, ik zal er een oordeel over brengen. En in hoofdstuk 13... krijgen we dan vers 2. Mensenkind, profeteer tegen de profeten Israëls die profeteren en zeg tot degene die uit hun hart profeteren. Hoort dus Heere, hoort. Want je wordt niet geacht uit je hart te profeteren. Nee, profetie moet komen van God. En niet uit het hart van de mens. Zo zegt de Heere, Heere, wee over die dwaze profeten die hun geest, hun eigen geest, nawandelen en hetgeen zij niet gezien hebben. Zij zijn zieners, maar ze hebben dit niet gezien, zegt de Heer. Uw profeten, o Israël, zijn als vossen in de woeste plaatsen. Gij zijt in de bressen niet opgetreden, nog hebt de muur toegemuurd voor het huis Israëls om in de strijd te staan ten dagen des Heeren. Hier staat gewoon in het oordeel van de Heer. Historisch grijpt dit terug natuurlijk op het oordeel dat daadwerkelijk over het huis Israël gekomen is in het verleden. En in de dagen van Ezechiël, dan wel Jeremia en Daniel, want ze zijn allemaal tijdgenoten, is het huis Israëls het 10-stammenrijk. Want het andere heet het huis Juda. Heb je dat nog? En dat was toen al eeuwen zo. Sinds Salomo namelijk. Ja. En hier gaat het dus om valse profeten, zelfs onder de 10 stammen. Vandaar dat ik er uitgebreid op inging. Je bent onder de 10, het gaat over het huis Israëls ook specifiek. En daar was een oordeel over gekomen. En dat wordt hier aangeduid als ten dagen des Heren. In de dag des Heren. Dat neemt niet weg dat, zoals altijd, deze profetieën hun uiteindelijke vervulling zullen hebben in de dagen van de wederkomst van Christus. Hoe ik dat weet, ja, al was het maar omdat de term dag des Heren gebruikt wordt. Dat kan je algemeen opvatten als een oordeel des Heren. Maar het kan ook zijn het oordeel des Heren, definitief en in laatste instantie. Dat is in de wederkomst van Christus uiteraard. Want dan zal er ook, dan zal er een oordeel komen. Natuurlijk eerst over de 2 stammen. Dat wil zeggen over de Joodse natie. Maar daarna over alle volken. Maar daar horen uitdrukkelijk bij En niet in de laatste plaats de 10 stammen van Israël. En dit is helemaal een vergeten onderwerp in de Bijbel. Let op, wij hebben in ieder geval 2 profeten... die gerekend worden tot de kleine, maar vooruit. Ze zijn tamelijk groot onder de kleine. Dat zijn Hosea en Amos. Die alleen wat te melden hebben over de 10 stammen van Israël. Die als rijk toen nog bestonden. Heb je dat? Amos. Die heeft het dan ook over het huis van Isaac enzovoorts. Over de Saksen. Ja. Ik kan het ook niet helpen. Dat is Israël. Dat zijn dus 10 stammen van Israël. Daar gaat het hele boek over. Dat staat ook in de handboeken gewoon hoor. En hetzelfde geldt voor Hosea. Daar staat zelfs in, heb ik gezien, dat voor zover daar Juda genoemd wordt. Ik meen letterlijk in Hosea 2, maar ik weet het niet zeker naar mijn hoofd. Maar voor zover, daar wordt in ieder geval naar verwezen, is dat maar bij wijze van parenthese, want het hele boek in zijn algemeenheid spreekt over de 10 stammen van Israël en niet over Juda. En hetzelfde geldt voor de profetie van Amos. Maar daar wordt een situatie beschreven van dat volk waarover de Heer een oordeel zou brengen en wat hij wellicht, althans tot op zekere hoogte, gebracht heeft in het verleden in uiteindelijk de val van Samaria in 722 voor onze jaartelling, officieel. Maar neem niet weg dat die profetieën beide, Amos zowel als Hosea, uitdrukkelijk te spreken over de situatie van de 10 stammen in onze dagen voorafgaande aan de wederkomst van Christus en daarmee het aanbreken van de dag des Heren. Niet over het Joodse volk, maar over ons gaat het. Nou ja, ons. Ja, de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Waar anders over? Ik bedoel, daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Als de profetie over Juda, het Joodse volk, als die profetie in het verleden een vervulling gehad hebben en wij geloven dat de uiteindelijke vervulling alsnog moet plaatsvinden in de toekomst, zou niet weten waarom dat dan ook niet geldt voor profetieën die handelen over de 10 stammen van Israël. En die profetieën hebben een vervulling gehad in het verleden, althans een toepassing of hoe je dat maar noemen moet. Maar ik zou niet weten waarom dat dan niet ook later een vervulling zou hebben. Afgezien daarvan, wat ik erin lees in die beide boeken, is heel herkenbaar. Als je Amos leest, dan is net of die profeet onder ons verkeerd heeft en weet wat er in onze samenleving allemaal speelt. Dat is bijna luguber. Hoe weet die man dat? Nee, als je niet op voorhand het weg verklaart naar het verleden, maar denk, waar gaat het over? Dan heeft hij bij ons rondgekeken. Dat de dag des Heren, nee, ik moet de Sabbat op bezoek zijn. Niet onderhouden wordt en dat men niet komen. Nou ja, en soms wel, maar dan men kan niet wachten om daarna weer ergens geld te gaan verdienen. Iemand de poot uit te draaien, maar het heet dan anders. Maar ik gebruik ook maar even dichterlijke taal dan, voor de gelegenheid. Dat gaat allemaal, ja. Hoe men zich ten koste van anderen kan verrijken en dat soort dingen. Dat staat daar allemaal, hè? Dat wordt allemaal beschreven. Dat is onze moderne samenleving. Om maar eens wat te noemen. Dat is Amos. En het eindigt dan met dat de Heer wel degelijk de troon van David in Jeruzalem zal herstellen. En er overblijfsel zal verzamelen. Want dat is in zijn wederkomst. Daar had Jacobus het over in Handelingen 15. Na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David wederop richten. En dan ineens gaat het over David en het huis van David. Maar in Amos primair in relatie tot de 10 stammen van Israël. En wat Hosea betreft, ja, beste mensen, die is nog moeilijker om uit te leggen. Sorry, het is nog moeilijker om uit te leggen. Maar Hosea heeft het over de 10 stammen van Israël. Waar nou consequent zijn. En vaststellen dat als er staat dat het Lo-Ami zou worden, niet Gods volk. Maar alsnog Ami zou worden, Gods volk, de tienstammen namelijk. En het wordt in het Nieuwe Testament letterlijk aangehaald. Door Paulus natuurlijk uitgebreid in Romein 9. En door Petrus in 1 Petrus iets minder uitgebreid. Dan moet ik u zeggen dat heel die kwestie van Ami en Lo-Ami, zoals die letterlijk in de Bijbel staat, niet gaat over de Joden, maar gaat over de 10 stammen van Israël, die vanaf de val van Samaria Lo-Ami zijn geworden, niet mijn volk. Zijn de heidenen gelijk geworden, niet zeggend volk staat er in de ontslagen uit de priesterschap. Staat allemaal in Hosea. En het Nieuwe Testament haalde het aan, God heeft zijn volk niet verstoten, want wat Lo-Ami was, zou Ami genaamd worden. Daar staat dus gewoon dat in onze dagen het werk Gods, het plan Gods zich voortzet via de 10 stammen van Israël die sinds die tijd weer Ami zijn geworden. Hebben we die nog? Ja, dan kunt u meteen de volgende keer weer wegblijven, omdat dit een dwaalleer is. Maar, toch? Maar het is... Ik ben er stellig van overtuigd. Zo staat het in de Bijbel. Zie? Alleen men heeft systematisch die 10 stammen afgeschaft. En men heeft ze, voor zover ze dan toch zouden bestaan, omdat je ze uiteindelijk dan toch tegenkomt met 12.000 uit elk van de stammen, heeft men gezegd, ja, maar ze zijn vermengd met het Joodse volk. Dus het Joodse volk is heel Israël en daar zijn alle stammen in vertegenwoordigd. Dat is een truc. Redenering, maar die steunt nergens, maar dan ook nergens op. Daar is geen enkel historisch bewijs voor. Integendeel, er is historisch bewijs dat het uitdrukkelijk niet zo is. Vraag het maar aan de Joden zelf dan. Echt niet. Alleen die hebben wel belang bij het bagatelliseren van de omvang van de 10 stammen voor zover ze nu nog bestaan. Heb je dat? Dus als je daar zegt, maar het zijn de Anglo-Saxische volken, dus dan vinden ze er veel te veel. Maar dan dacht Jair Davidi ook. Een hater van de Heer Jezus Christus trouwens, maar niet een Jood. Die dacht, maar die leerde kan helemaal niet. Dus die ging het onderzoeken om te bewijzen dat het niet zo was. En sindsdien heeft hij een hele reeks boeken geschreven om te bewijzen dat het wel zo is. Daar kwam hij toen vanzelf achter. En nog steeds is hij een vijand van de Heer Jezus. Die zegt, nee, de Bijbel zegt dat de 10 stammen in afgoderij zouden leven totdat de Messias komt. En die afgoderij is volgens hem dan het christendom. Zie, een vijand is het. Maar hij zegt, ja, maar dit is historisch wel waar. Zie. Ondanks de verkeerde interpretatie. Ik beveel die boeken dus niet aan. Maar ik heb het wel genoemd nou. Ja, zeker. Gedetailleerd. Zebulon en Nederland hebben een heleboel met elkaar.
Hij staat ook duidelijk op YouTube. Dat filmpje zo.
Dat zal wel. Ik volg dat allemaal niet. Ik heb het niet zo op de computer, zal ik maar zeggen. Omdat er zo verschrikkelijk veel gelogen wordt daarop. Maar ja, ik heb wel natuurlijk boeken daarvan, heb ik wel in de kast staan. Uiteraard, ja, natuurlijk. Sommige gedocumenteerd en hoe dat te volgen is, met name buiten de Bijbel om ook, hè, in de geschiedenis. Maar toen maar. Maar het vervolg erop is dus dat inderdaad die Bijbelse profetieën, ja, die worden ineens begrijpelijk. Ik heb jarenlang, heel lang geworsteld met de Romeinen 9 tot en met 11. Totdat het op me doordrang dat je echt moet doen wat ik ook geleerd heb. Namelijk die profetieën die in het Nieuwe Testament worden aangehaald. Eerst in het Oude Testament bestuderen. Wat ze daar betekenen. En dan kijken wat het Nieuwe Testament erover zegt. Nou, en doe je dat. Ami en Lo-Ami en Rugama en Lo-Rugama. Het zal weer Rugama, het zal weer Ami worden. Zal u mij ondertrouwen? Heb je de bruidskwestie ook nog? Enzovoort. Die ga je dan ineens begrijpen. Kortom, die uitspraken gaan niet over het Joodse volk in Romeinen 9. Gaan juist over dat andere deel van het volk. Israël heeft God zijn volk verstoten. Ja, de Joden wel als volk. Niet de Joden, maar het volk. Maar heeft God zijn volk verstoten? Nee, want die zogenaamde 2 stammen zijn ook maar een minderheid. En van oorsprong niet de drager van de titel Israël. Heb je dat nog? Dat ligt bij Efraim, Jozef, Manasse, hoe die maar heten mag, bij gelegenheid. Nou, dat is in onze dagen aan de orde. De mooiste illustratie, want ik ben dan toch weer een tent vanavond. De mooiste illustratie vind ik die, en doe ik maar zo uit de losse polsen, uit de mouw, weet je wel. Is die uit de Johannes hoofdstuk 10 of 11, dat weet ik niet meer. Rechtse bladzijde, linkse kolom binnenin. Over Caiaphas. Eerst, die zegt, gij overlegt niet dat het goed is dat die één sterft voor het hele volk. En dan zegt hij, en daar staat erbij, daar schrijft Johannes erbij, omdat hij dezelfde jaars hoge priester was, was dit een profetie van notabene een ongelovige hoge priester. Dat staat erbij. Dat was een profetie, want hij had het niet alleen over dit volk, maar ook over dat andere volk in de verstrooiing. Hij had het dus niet alleen over de twee, maar ook over de 10 stammen, zegt Johannes. En de volgende versen zeggen, vanaf dit moment wandelt de Heer niet meer in het openbaar onder de Joden, maar hij ging naar een plaats bij de woestijn genaamd Efraim. En wij weten toch vandaag niet waar die plaats gelegen heeft. Als u zegt dat het in uw atlas staat, zeg ik, ja, dan heb je een slechte atlas. Ik ken er nog een paar zo. Wij weten niet waar het was en dat is ook de bedoeling, uiteraard. Want het is hier reinste symboliek. Het werk van de Messias is voor Israël. En als het dan niet in het openbaar komt bij de Joden, gepaardgaande met het koningschap, dat er eenmaal bij Juda berust, dan is hij in het verborgene. En waar is hij dan? Bij Efraim. En we weten niet waar het is, officieel. Waarom weten we niet? Omdat het niet officieel in de Bijbel staat. Het staat niet meer in dan dat het is aan bij de eilanden in het westen aan het einde der aarde. En bij Brit-Am. Maar dat hebben ze wegvertaald met verbond des volks in Jesaja. Weet u nog? Dat verhaal is dat. Ja. Ja, jammer dan. Wat zei de man ook weer? Die zei, de Joden weten wie zij zijn, maar ze kennen de Messias niet. En de 10 stammen kennen de Messias, maar ze weten niet wie ze zijn. Dat is een mooie, hè? Ze weten niet wie ze zelf zijn. De reden daarvoor is natuurlijk dat er ook niks toe doet. Want als wij het woord van God hebben en daarin geloven, behoren wij tot zijn gemeente. En dat is genoeg voor mij, zong Johannes de Heer, toch? En dat is ook zo natuurlijk. Maar gevraagd naar waar de historische, juridische achtergrond is en basis is van de gemeentelijke positie als gemeente van eerstgeborenen, moet ik u zeggen, ja, dat berust bij Efraim, dat berust bij Jozef. En omdat het zo weer kerst is, de mooiste illustratie daarvan, broeder, is natuurlijk dat de naam Jozef de naam is van de wettige vader van Jezus. Dat is niet voor niks. Dat is allemaal profetie. En weet je wat verbijsterend is? Dat klopt echt allemaal. Wat je ook doet, dit klopt. Het is altijd zo. Ik verbaas me er nog steeds. Nou, eigenlijk niet zo heel erg meer. Maar het is wel een tijd geweest dat ik me erover verbaasde. Maar klopt. Ja, en dan kom je weer wat tegen de Bijbel. Ja, klopt. Ja, begrijp ik. Ja, valt op zijn plek. Enzovoorts. Nou ja, en dat is het beste bewijs. Daarvoor, verder laat ik het dan altijd maar weer rusten. Maar als je het begrijpen wil, want er staat allemaal. Ja, dan komt eerst het oordeel over Jeruzalem. En daarna over de overige volkeren. En in die rij staat wel degelijk Israël, de 10 stammen. Daarmee hoofdzakelijk Europa natuurlijk, in de basis. Maar men verbaasde zich over dat in de Bijbel niet voorkomt. Maar het komt wel voor, alleen het heet Israël. Dat zijn de diverse stammen van Israël. En hetzelfde geldt natuurlijk voor iets als Amerika. Waarom komt Amerika niet in de Bijbel voor, in de profetieën? Nou, die komt wel voor. Ja. Alleen ja, het heet niet zo, het heet niet Amerika. Maar het gaat over Israël. en de functie daarvan. En wat er besproken wordt, wat de provoceren wil zeggen, is dat het compleet zijn kracht zal verliezen, dat het zal wegkwijnen, dat het zal in zijn eigen uitwerpselen ten onder zal gaan enzovoort. Dat is over de Anglo-Saxische volkeren dus. En dan komt de Messias. Dat wil zeggen, het gaat niet alleen slecht met de Joden in hun ongeloof. Van de andere categorie staat, als ze in hun geloof niet blijven, zullen ze ook zij afgesneden worden. En dan zullen de oorspronkelijke takken weer op de oorspronkelijke plaats geënt worden. Dat gebeurt in de 70ste week van Daniel. En dan begint de verhaal opnieuw. Beginnend bij Juda, Jeruzalem, Judea, Samaria en de einde der aarde. En daarna over heel de wereld, toch? Goed. Wij moeten het voren van het jaar hierbij laten. Want het is ruim weer tijd. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor de rijkdom die we in uw woord hebben gevonden. Dat hoewel wij leven in een duistere wereld, hebben wij dat licht van uw woord dat u ons gegeven hebt. Uw licht en waarheid dat u ons hebt nedergezonden, opdat we daarin zouden wandelen. U hebt ons niet in onzekerheid achtergelaten, maar integendeel, u hebt zich aan ons bekendgemaakt, opdat wij door uw woord op de hoogte zouden zijn van wie u bent en daarmee van wie wij in u geworden zijn. En wij hebben dan ook alle reden om u te danken dat u ons niet alleen gemaakt hebt tot uw kinderen, maar ons ook geroepen hebt, tevoren verordineerd hebt tot zoonstelling en ons maakt tot koningen en priesters. En dat met het uitzicht op de openbaring van uw koninkrijk in wat nu dan toch de nabije toekomst is. En daarom zeggen we u dank dat we hier vanavond mochten zijn, dat we de gelegenheid hebben nog steeds om in alle vrijmoedigheid dat woord te openen en onze hoop en verwachting te richten op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Daarom, Vader, wees u ons nabij. Met de kracht van uw genade, op grond van uw belofte en om Christus wil. Amen.